Ik luister naar Jaap Schreuder, die op zijn barokviool heel ingetogen, gevoelig en zuiver een adagio van Mozart speelt. Ik ben niet in een concertzaal. Ik ben niet bij Jaap Schreuder thuis. Hij is ook niet bij mij thuis. Eigenlijk toch wel. Ja, Jaap Schreuder is wel bij mij thuis. Dankzij het wonder van de grammofoonplaat. Op dit moment, op elk moment trouwens, luisteren tientallen miljoenen mensen naar grammofoonplaten, uitgezonden door duizenden radiozenders. De grammofoonplaat is in onze samenleving ver weg het belangrijkste medium voor amusement en kunstgenot geworden. Deze ontwikkeling is 100 jaar geleden begonnen toen Edison in 1877 de fonograaf, de voorloper van de grammofoon, uitvond. Een heel simpel toestelletje waarin een naald, bevestigd aan een dun stalen membraan, de geluidstrillingen vastlegde in een velletje bladtin, gewikkeld om een draaiende cilinder. Draaide men die opname in bladtin af met hetzelfde toestelletje, dan werd het oorspronkelijk geluid weergegeven. Althans, iets dat er erg op leek. In de nacht van 6 op 7 december 1877... probeerde Edison zijn eerste fonograaf met het kinderversje Mary Had a Little Lamb. En hij was uiterst verrast toen bleek dat het toestelletje de door hem gesproken woorden feilloos herhaalde. Deze allereerste geluidsopname in de geschiedenis der mensheid is niet bewaard gebleven. Maar later heeft Edison dat versje nog eens voor de fonograaf herhaald. En die opname laat ik u nu horen.
Mary had a little lamb, it sprinkled white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go.
Een liedjeschrijver was zo enthousiast over deze nieuwe uitvinding van Edison dat hij er meteen een liedje over componeerde. The Song of Mr. Phonograph. Mijn dochter Tirza zal het even voor u zingen.
Where's my weight in gold? The folks, they just yell into my mouth, and now I'm saying what's true. For just speak to me, I'll speak it back, and you see I can talk like you. My name is Mr. Phonograph, and I'm not so very Tumbers my weight in gold. My father, he's called Edison. And tumbers my weight in gold.
Het duurde 10 jaar eer de fonograaf echt bruikbaar werd. En omstreeks 1890 werden de eerste opnamen gemaakt, niet in bladtin maar in wasrollen, die bewaard zijn gebleven. Een van de oudste daarvan bevat de stem van Florence Nightingale, de vrouw die in de Krimoorlog zoveel soldaten het leven redde en door haar heldhaftig voorbeeld duizenden vrouwen en meisjes inspireerde verpleegster te worden. U hoort nu de stem van de toen al zeer bejaarde Florence Nightingale, opgenomen in 1890, dus 87 jaar geleden.
As Florence Nightingale has done this. To die the pressure, 1890.
When I am no longer even a memory, just a name, I hope my voice may perpetuate the great work of my life. Godless. My dear old comrades of balaclava, and bring them, say too sure. Marilyn Nightingale.
Een van de grootste bewonderaars van Edison was de Engelse staatsman Gladstone. Hij zei in de fonograaf over de fonograaf het volgende.
The request that you have done me the honor to make to receive the record of my voice is one that I cheerfully comply with, so far as it lies in my power. Now I lament to say that the voice I transmit to you is only the relic of an organ the employment of which has been overstrained. Yet I offer you as much as I possess and so much as all age has left me with the utmost satisfaction as being at least a testimony to the instruction and delight I have received from your marvelous invention. William George Gladstone.
Ook de beroemde journalist en ontdekkingsreiziger Stanley sprak voor Edison's fonograaf bij een bezoek aan Canada. Bij die gelegenheid herhaalde Stanley helaas niet zijn historische woorden Dr. Livingstone, I presume, maar wel zei hij... De belangrijkste figuur in de showbusiness van die tijd was Barnum van het reuzencircus Barnum en Bailey. In Engeland roemde ook hij Edison's uitvinding.
I wish to give my parting thanks to the British public and to assure them that I shall ever gratefully cherish most pleasant memories of their kindness and hospitality, even higher than the pecuniary success with which they have crowned my efforts to please them. I thus address the world through the medium of the latest wonderful invention, Edison's phonograph, so that my voice, like my great show, will reach future generations and be heard centuries after I have joined the great and, as I believe, happy majority. C.D. Barnum.
Op de wereldtentoonstelling te Parijs in 1889 werd Edison's fonograaf gedemonstreerd voor niemand minder dan keizer Frans Jozef van Oostenrijk, die na afloop bereid bleek er zijn oordeel over te geven.
Deze nieuwe erfinding had mij zeer geïnteresseerd, en ik dank zeer voor die voorstelling te zijn.
Nu nog eenmaal de stem van Edison zelf, sprekend over de toekomst van de elektriciteit.
Around at the resources of the electrical field today, as shown in this exhibition, I feel that I would be glad to begin again my work as an electrician and inventor, and we veterans can only urge upon our successors, the younger followers of Franklin and of Kelvin, to realize the measure of their opportunities and to rise to the heights of their responsibilities in this day of electricity.
Inmiddels had de fonograaf met zijn wasrollen een concurrent gekregen die hem op de duur geheel van de markt zou doen verdwijnen. De grammofoon, met zijn veel krachtige geluidsweergave en zijn handige, platte platen. Die grammofoon was rond 1887 ontwikkeld door Emil Berliner. U hoort nu een van de oudste, misschien wel de alleroudste nog bestaande grammofoonplaat ter wereld. Het kinderversje Twinkle, Twinkle, Little Star, opgezegd door, hoogstwaarschijnlijk, Emil Berliner zelf.
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light, twinkle, twinkle all the night.
Op de grammofoonplaat zijn redenvoeringen vastgelegd die van grote invloed waren op het wereldgebeuren. Een voorbeeld daarvan is de rede waarin keizer Wilhelm II van Duitsland in 1914 zijn volk opzweepte tot wat de Eerste Wereldoorlog zou worden.
An das deutsche Volk. Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Verlangen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten und in Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern. Aber die Gegner neiden uns den Erfolg unserer Arbeit. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern der Verrat am Vaterlande. Um sein oder nicht sein, unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründeten.
In diezelfde Eerste Wereldoorlog sleepte Fred Gaisberg van de Engelse Gramophone Company, ook wel de His Master's Voice maatschappij genoemd, de zware opnameapparatuur naar het slagveld in Vlaanderen, waar hij op 9 oktober 1918 de sinistere geluiden van het afschieten van kanonnen geladen met gifgasgranaten op de grammofoonplaat vastlegde. Diezelfde Fred Gaisberg had al veel eerder voor His Master's Voice, u weet wel, die maatschappij met dat lieve hondje op zijn platenlabels, opname gemaakt van de zangers en zangeressen die rond de eeuwwisseling als de allergrootsten werden beschouwd. De beroemdste daarvan werd Enrico Caruso, de tenor die voor zichzelf en zijn erfgenamen, naar de huidige maatstaven gerekend, zo'n 100 miljoen gulden bij elkaar heeft gezongen. Op 11 april 1902 maakte Fred Gaisberg in een hotelkamer in Milaan zijn eerste opname van Caruso, de aria Studenti Judite. om Caruso's gouden stem nog beter tot zijn recht te laten komen. En dan was er de grote Tamayo, die de eis stelde dat zijn platen tweemaal zo duur werden als alle anderen. Om Nelly Melba, die de koningin der zangeressen werd genoemd, op de plaat te krijgen, moest de Gramophone Company de vermaarde componist Camille Saint-Saëns inschakelen. Even een stukje pianomuziek, gespeeld door deze Saint-Saëns. Dat hoort u niet elke dag. Dan Nelly Melba.
Thank you.
Weet u hoe Nellie Melba op haar afscheidsconcert in 1926 in de Londense Covent Garden het publiek toesprak? Dankzij de grammofoonplaat kan ik u dat laten horen.
I won't say goodbye and mean fare thee well, which I wish you all, and I feel sure that you wish me the same.
De meest legendarische zangeres was echter Adelina Patti, die al in het midden van de 19e eeuw haar operadebuut had gemaakt. Toen van haar stem de eerste platen uitkwamen, werd dat in Engeland zowaar als een nationale gebeurtenis beschouwd. Tot de meest curieuze historische grammofoonopname behoort de plaat die Fred Gaisberg in 1902 maakte van een van de laatste der castraten. Zangers die door een operatieve ingreep in hun jeugd hun sopraanstem hadden behouden. Aangezien dit castreren van onwetende knaapjes al vele jaren verboden was, waren die castraten uiterst zeldzaam geworden. U hoort nu de allerberoemdste van deze laatste der castraten, Alessandro Moreschi, van het koor van de Sixtijnse kapel in Rome. Iets van het andere uiterste te laten horen, de man die als de grootste bas ter wereld werd beschouwd, Fyodor Tjaljapin.
Oh.
In 1917 maakte een nieuwe vorm van muzikale kunst zijn debuut op de grammofoonplaat, jazz, die dankzij de grammofoonplaat de wereld kon gaan veroveren. Hier volgt een van de alleroudste jazzopnamen, de Original Dixieland Jazz Band, een blanke groep die de stijl van negermuzici in en rond New Orleans had overgenomen. En nu een zeer knappe montage, beschikbaar gesteld door de Deutsche Grammophongesellschaft, van een Edison wasrol uit het einde van de vorige eeuw en een opname van 1963 van eenzelfde aria uit Der Zigeunerbaron, waaruit blijkt hoezeer in die bijna 70 jaar de geluidskwaliteit is verbeterd.